We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 340, hallo Herbert.
Hey Ben.
Ja.
Het Metaverse, Virtual Reality, Extended Reality, Augmented Reality.
XR.
Vision Pro.
Vision Pro. Noem alle buzzwords van de laatste dagen maar op.
We verzamelen nu een publiek.
Nou jongen.
Even, als je kijkt. Van alles ook een hashtag maken nu hè.
Ja, ja, als je AI noemde was het gewoon, nou dan was je echt. Iedereen luisterde dan.
Die noemen nu, we ook.
Dat gaan we ook noemen, maar als je nu VR, XR, dat is weer helemaal nieuw.
Apple.
Maar, hey, en we hebben goed, Herbert. Wij gaan van hype naar hype. Hè. Dat doen we echt.
Natuurlijk, natuurlijk.
Als er een hype is, wij springen
in haken
bovenop.
Op de trends.
Oh, wat een onzin allemaal. Oké.
Okay. Wie we daarvoor meebrengen, dat is Aragorn Meulendijks. Hallo, Aragorn.
Dag, Herbert. Dag,
Mr.
Herbert.
Metaverse.
Yes.
Ja.
Gelijk, ben je ook Mr. Hype of dat valt dan mee?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee, nee. Ja, ik heb gewoon geluk op het moment.
Heb geluk.
Ja.
Beginnersgeluk.
Ja.
Ja. Maar hoe lang ben je al met de metaverse bezig?
Ja, in principe al echt heel lang. Al vanaf de jaren 90 toen ik nog op school zat. Alleen toen was het woord metaverse niet zo populair. Maar ja, ik ben er wel echt al heel lang mee bezig in die zin. Ja,
ja want je bent, ik moet zelf even nadenken waar je ook weer allemaal bent geweest. Ik denk in Cryptocast.
Ja, ik ben in
BNR Digitaal
geweest.
Vast ook wel.
Ja, ook al, ja.
Ja, dus nou goed. Nu voor het eerst hier.
Denk het wel.
De technoloog.
Ja, ja, Daniel wel, knikt ja in de hoek. Dus de eerste
die
keer
weet het allemaal.
Ja, onze redacteur.
Ja, maar hoe gaat het? De aanleiding is natuurlijk het verschijnen of het aankondigen door Tim Cook van de Vision Pro van Apple.
Ja.
De XR ARVR bril. Maar voor we daar echt over losgaan, hoe gaat het in het metaverse op dit moment?
Ja, geweldig.
Ja?
Ja, het, ja.
Want ik dacht ja, dat het een beetje weggezakt was in de belangstelling.
Ja, in de belangstelling. Maar belangstelling is helemaal niet
belangrijk. Daar heb je helemaal niet mee
te maken. Nee, daar heb ik niks mee te maken.
Oké. Okay. Wat doe jij in het metaverse op dit moment?
Wat doe ik?
Ja, wat doe je?
Bedoel je als, wat doe ik persoonlijk in de metaverse? Of bedoel je als wat...
Persoonlijk, zakelijk. Vertel er eens wat over. Dat is eigenlijk wat ik probeer te bereiken.
Nee, het gaat goed. Waarom gaat het goed?
Ja. Nou, het gaat goed. Kijk. Wat ik in eerdere shows ook heb gezegd is, de metaverse bestaat niet. Ja, het is nu, het is een concept, het is een toekomstvisie voor een interoperabele digitale vervlochtenheid van ons fysieke leven en ons digitale leven. En daar werken we naartoe. En er zijn heel veel vinkjes op die weg die nog niet afgevinkt zijn. Maar het afgelopen jaar is echt een geweldig jaar geweest voor de ontwikkeling daarvan. We hebben het nu over de AI-hype natuurlijk recentelijk. En dan zeggen mensen, ja, maar Aragorn, is die metaverse is helemaal vergeten. Nee, ik meen dat mijn eerste keer dat ik het over AI heb in een keynote was in 2021 in Duitsland. En toen zei ik al dat AI eigenlijk een superbelangrijk onderdeel ervan is. Want de uitdaging met veel technologieën die belangrijk zijn voor die integratie van digitaal in en fysiek op een frictieloze wijze, die zijn afhankelijk van hele complexe zaken die als we dat als mens zelf moeten gaan uitvoeren en bedenken en daarop moeten itereren, dan zou dat nog decennia duren. Maar die AI, die is nou juist zeg maar de katalysator, de booster daarin.
En kun je dan een voorbeeld noemen waar dat concreet werkt?
Ja, Nvidia heeft natuurlijk ook recentelijk een keynote gehad. Die heeft wat minder aandacht gehad als Vision Pro, maar Jensen Huang heeft uitvoerig verteld over hun visie. En Nvidia is eigenlijk helemaal geen chipbedrijf. Nvidia is een AI-bedrijf. Wat ze bijvoorbeeld gepresteerd hebben, is ze hebben met neural networks het gepresteerd om de performance van videochips die ze produceren tot een 5% van de voormalige kosten terug te brengen. Dus je kost voor performance. Of andersom, ze hebben ze 400 keer zo effectief gemaakt. En hij had het er dus over dat ze in de afgelopen 10 jaar hebben ze een 1000-fout aan performance weten te realiseren. Nee, sorry, in de afgelopen 5 jaar hebben ze 1000-fout aan performance weten te realiseren. Maar over de afgelopen 10 jaar hebben ze een factor van 1 miljoen verbetering gerealiseerd. En die trend die stopt niet, die remt niet af. Nee, sterker nog, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Moore's Law, accelereert die verder. Dus we hebben niet te maken met dubbel exponentiële groei, maar multiple exponential growth, die zichzelf verder accelereert doordat ze ook zelf die AI weer gebruiken voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van hun chips, maar ook om nieuwe software te ontwikkelen om beter gebruik te maken van die chips.
Ja.
Voor de metaverse is dit absoluut essentieel. Want de mensen die zeggen, ja, de metaverse, dat gaat misschien over 30, 40 jaar een keer gebeuren, die zeggen van, ja, we hebben de computational power niet, we zijn niet in staat om al die virtuele werelden te maken, et cetera, et cetera. Maar de wildcard hier is die artificial intelligence, die al die technologieën, niet één op zich staande technologie, maar al die technologieën tegelijkertijd in een versnelling brengt. En die technologieën dragen allemaal bij. Dus je hebt niet één keer exponentiële groei, maar je hebt meerdere keer exponentiële groei die elkaar ook weer beïnvloedt. Is dat nog te volgen?
Ja. Oh, zeker, zeker. Graag zelfs. Je refereerde naar de Computex keynote van Jensen Huang, die hij inderdaad onlangs gaf. En toen liet hij een video zien, misschien moet je die even beschrijven, waarbij dus je genereert met AI je tegenspeler, hoe noem je dat in de metaverse, de avatar waarmee je interacteert.
Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld
zodat het beeld automatisch met AI wordt gegenereerd terwijl je in die omgeving bezig bent.
Ja. Ja, heel goed. En het grappige is dat het ook een technologie is die we terug hebben gezien bij de presentatie van de Vision Pro gisteren. Weliswaar niet de Nvidia variant, maar dan de Elf variant. Dus wat er gebeurt is, we gebruiken zeg maar technologieën bijvoorbeeld als in simpelste vorm een webcam die op je computer staat, die scant jouw gezicht. Die maakt daar met behulp van artificial intelligence een avatar van. En die avatar is een fotorealistische representatie van jou in een digitale ruimte.
Oké, dus iets beters dan waarmee Mark Zuckerberg op de proppen kwam een tijdje geleden.
Ja, en ook daar moet ik toch ook wel weer zeggen, ja, Mark Zuckerberg, hij pakt iedere keer alle wind. Want hij is dan de eerste die met die dingen naar voren komt. En de rest wacht rustig op de achterbank totdat, zeg maar...
Ja, maar laten we Mark even straks pakken. Want anders gaan we daar naartoe. En ik wil even meanderen. Die meander nog niet pakken. Ik wil even nog pakken. Die avatar die je creëert. En AI maakt een automatische wereld. Je zag het ook bij Microsoft Build. Bij die Copilot. Je hebt een foto en die foto wordt door AI afgemaakt. En zo kan je dus in jouw virtuele wereld... kan je dus continu een nieuwe wereld creëren.
En Google heeft ook eenzelfde technologie gelanceerd met Starline.
Ja.
Waarbij ze hetzelfde proberen te doen. Dus al deze bedrijven zijn bezig al met die gedachte van oké, in de toekomst. Als we driedimensionaal, we willen van tweedimensionaal naar driedimensionaal. Van het platte beeldscherm naar de driedimensionale, wat Apple noemt spatial computing. En daarin moeten we onszelf ook representeren. En als we wearables hebben die bijvoorbeeld zoals de Apple Vision op ons gezicht zitten, dan kun je iemand niet aankijken. Dus we moeten in die driedimensionale ruimte moeten we een recreatie maken van hoe we eruit zien. Dat is één onderdeel daarvan.
Ja, dus jij sprak over vinkjes. Dus de AI-vink de laatste maanden. Oké, dat is echt wel een vink. En je zag Nvidia-vinkje. Je zegt de 3D-omgeving. Hebben we die vink al te pakken? Of wat ik gisteren was het toevallig, heb gezien... van de Vision Pro dacht ik van, nou, dat is een... weet je hoe je automatisch 3D-beelden genereert? Nog niet super, maar die dinosaurus die eruit komt, denk ik van, nou, je bouwt al een 3D-wereld. Is dat voldoende of missen we daar nog dat vinkje?
Ik vind het zo lastig om de Vision Pro op het moment te beoordelen, omdat eigenlijk wat we alleen maar hebben gezien zijn marketing trailers. Ja. En in die marketing trailers heb ik in ieder geval niets gezien wat ik niet al jaren geleden voor het eerst gezien heb.
Aha.
Okay. Dus... in die zin nog niets nieuws. Ik denk dat de meerwaarde van de Vision Pro er echt in zit. De super high-end kwaliteit van bijvoorbeeld de displays die erin zitten. En dat soort dingen. En die veel verder gaan dan de meeste consumer.
Dat is een vinkje die je ook nodig hebt. Gewoon 4K op beide ogen, toch? Bij de Vision Pro, waardoor je hele hoge kwaliteit hebt. Dus ook een vinkje.
Ja, ik heb het zelf helemaal niet ervaren.
Nee, maar
ik weet bijvoorbeeld wel. Ja. Kijk, ik heb wel headsets op mijn hoofd gehad. Die 2K halen per oog. En dat is ook wat de Quest 3 van Meta, die deze week ook gelanceerd is, natuurlijk beloofd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat 4K zal best nog wel nog mooier zijn. Maar ik weet niet of dat nog heel veel meer waarde gaat toevoegen.
Grappig.
Kun jij beschrijven hoe dat bij de Vision Pro werkt? Want de Quest, nieuwe weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb de oude en daar zit eigenlijk gewoon een schermpje waar je met een lens naar kijkt.
Ja, en zo werkt het bij de Vision Pro ook.
Oh ja, want ik dacht, ik zie daar een, het is een soort skibril, hè?
Ja, nee, dat is het dus niet. Ja, qua formaat, misschien begrijp ik verkeerd wat je bedoelt.
Nou ja, je kijkt dus gewoon naar een scherm dat aan de achterkant van die bril is gesitueerd.
Correct, en dit is ook
Oké, ik dacht dat het anders moest zijn, maar dat is dus niet zo.
Nou, dit is dus ook een misconceptie die ik de laatste 12 uur
ja, zo, het is heel pril allemaal.
Veel ben tegengekomen. Ja. Mensen hebben het idee dat dit een augmented reality bril is, dus dat je er doorheen kunt kijken. Maar dat is dus niet zo. Het is gewoon een virtual reality bril met een display aan de binnenkant met twee complexe lenzen. Het zijn eigenlijk 6 lenzen, maar goed, waar je doorheen kijkt.
De berichtgeving was sprake van het woord transparantie.
Ja, precies.
Die je kon inregen.
Maar dit is die fantastische Apple marketing machine die aan de gang is. Er wordt namelijk ook in de trailers, en ik vind dat best wel misleidend, je ziet een paar keer dat iemand zo'n ding opzet en dan is het echt letterlijk alsof hij een bril opzet.
Ja.
Maar dat is onmogelijk dat het zo kan zijn, want het beeld wat je aan de binnenkant te zien krijgt, is letterlijk wat gegenereerd wordt door de camera's aan de voorkant.
Dat wil ik even weten. Dus dat is, je kijkt er niet doorheen. Ja. Het zijn camera's die naar voren schijnen en dat zie je.
Absoluut.
Ja, en de giveaway is dat als je een andere persoon bent in dezelfde ruimte als de drager, dan worden de ogen ook op het scherm eigenlijk geprojecteerd.
Ja,
je ziet geen echte ogen, maar het is...
Ja.
Het zijn gesimuleerde ogen.
Ja, en hier moest ik dus om kniffelen, want ik kan echt niet wachten om dit te zien. Heel eerlijk, want... heel eerlijk, ik ben heel sceptisch daarover. Want er zit dus gewoon een display aan de voorkant op de headset...
Ja.
Die jouw ogen ook weer terugprojecteert.
Projecteert naar de persoon die naar mij kijkt. Is dat echt zo?
Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. En ze hebben het... Ja. En ik heb dus echt het idee dat het een soort van... Ja, een soort van heel raar... Heb je wel eens die foto's zien van die vis online... die dan zijn ogen in zijn hoofd zitten? Ja, ik denk...
Of nee, we weten niet wat je bedoelt.
Van die tekenfilms met iemand zijn ogen eruit springen.
Ja, dat hebben we wel gezien.
Volgens mij is het dat idee...
Jongen.
En het punt is dus ook wat ik me afvraag... want het idee erachter is dat je oogcontact kunt maken.
Ja.
Maar als jouw ogen op een scherm geprojecteerd worden... dan is het volgens mij onmogelijk om oogcontact te maken... tenzij je daar weer een AI-filter overheen gooit... die dan kijkt waar zijn de ogen van de persoon waar ik mee praat.
Ja, als je allebei ogen ziet en allebei kijkt... of denkt te kijken naar de ogen van de ander... dat is wederzijds, dan heb je praktisch gesproken oogcontact. Dat geloof ik dan weer wel.
Ja, nou, ik ben een beetje sceptisch... want we hebben natuurlijk de Uncanny Valley... en ik heb het idee dat die hier ook in een rol gaan spelen. Maar dat gaan we zien.
Ja, er is wel meer om sceptisch over te zijn.
Ja, ja. Ja, en ik hou me heel erg in.
Ja,
ja. Ja, oké. Okay,
was jij blij met wat er verteld werd gisteren? Zie jij wat in het product? Denk je dat het een succes kan worden?
Ik ben natuurlijk een gigantische optimist en een voorstander van onze move naar AR en VR. Maar ik weet niet of ik blij ben wat Apple heeft. Ik ben heel bang om de Steve Ballmer van 2023 te worden. Daar ben ik echt een beetje bang voor. Maar aan de andere kant, ik heb echt niks gezien wat mijn mind echt blown heeft. Weet je, toen de iPhone in 2007
werd gelanceerd... Maar ze hebben eigenlijk niks laten zien.
Nee, ze hebben niks laten zien. Ze hebben alleen
maar simulaties inderdaad.
Ja,
want je ziet niet wat de drager ziet, maar je ziet een soort een ruimte waar je de drager ziet.
Ja.
En dan ook nog tegen de muur of zoiets, wat de drager dan zelf zou moeten zien.
Ja, maar ik heb wel een paar, de laatste 12 uur, heb ik wat mensen, wat reviews heb ik ook gezien, ook op YouTube. En die zijn best wel enthousiast. Gewoon
maar ze hebben niks om te reviewen.
Van mensen die hem al geprobeerd hebben.
Ja, geprobeerd. Ja. En gewoon journalisten die hem hebben geprobeerd.
Ja.
Die toch best wel positief waren.
Ja. De vraag die ik dan aan die mensen zou willen stellen is... wat hebben ze gedaan tijdens die oefening of die demo? En wanneer is de laatste keer dat ze een recente andere headset op hun hoofd hebben gehad... waar ze het mee vergelijken?
Vertel je even over een... Ik ga die vinkjes ook nog af.
En kon je zelf bepalen wat je ging doen of wat je ging zien?
Ja, en in hoeverre was die demo gestuurd? Ja.
Maar ik ga nog naar die vinkjes, want ik vind het leuk welke elementen je nodig hebt om die metaverse weer een stap verder te brengen. Daar kom ik zeker op terug. We zijn nu nog bij de bril van de Vision Pro.
Ja.
Welke heb je dan gezien waardoor je dacht van dat was echt goed tot nu toe?
Qua headset?
Ja, want jij zegt ik heb een paar 2K bijvoorbeeld. Welke was dat?
Ja, dat is een Vario.
Die Vario, oké.
Ja. Er zijn verschillende Vario-modellen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het ook niet meer volledig scherp heb. Maar de Vario's zijn op dit moment wel echt de allerbeste in mijn optiek. Als het gaat om de visuele fideliteit. Maar wat ik gezien heb, want de Quest 3 die er nu aankomt van Meta, die heeft ook 2K resolutie. Ja, ietsje hoger.
En weer terug naar de Vision Pro, wat ik ook heel mooi, ja, geloof ik dus niet. Ze lezen je gedachten en dan weet je waar je naartoe, waar je ogen naartoe gaan bewegen. En zo kan je hem bedienen. Dacht ik van, ja, inderdaad, oeps, ze lezen mijn gedachten. En hele essays, als iemand die er heel veel tijd aan heeft besteed, hele essays heeft hij geschreven van hoe ze dat ontwikkelden. Ja, toen dacht ik van wat denk jij ervan?
Nou, dit was voor mij wel een beetje een openbaring, want dit had ik initieel nog niet gezien of gehoord. Ik had wel gehoord dat Meta met dit soort dingen bezig was, maar ik wist niet dat Apple daar ook mee aan de slag was. En ik heb inderdaad hetzelfde gelezen als jij, denk ik. En daar was ik wel van onder de indruk. En in die zin, als ze dat daadwerkelijk geïmplementeerd hebben, dan zou dat best wel een game changer kunnen zijn in de interacties en de manier waarop je daar gebruik van kunt maken. Wat ik ervan begrepen heb, is dat het niet daadwerkelijk mindreading is, wat ook al dankzij AI mogelijk is, maar dat het meer gaat om het voorspellen van je gedragingen op basis van je patronen, et cetera. Het zou best wel eens mindblowing resultaat kunnen hebben, of in ieder geval het gevoel kunnen geven. Want dit is natuurlijk, kijk, Apple onderscheidt zich altijd wat mij betreft, of heeft zich onderscheiden op 2 vlakken. Aan de ene kant hun vermogen tot innovatie, waarvan ik helaas denk dat het de laatste keer 2007 was. En daarnaast hun convenience magic. Ze doen hele kleine dingetjes en dat doen ze ook de afgelopen, 16 jaar fantastisch. Hele kleine dingetjes, waar soms best wel complexe technologieën achter zitten, die een fantastisch gevoel geven.
Voorbeeld?
Een heel goed voorbeeld is, als je met je iPhone een ruimte binnenkomt en er is iemand anders met een iPhone en er is wifi, dan krijg je een berichtje, hey, wil je dit wifi netwerk gebruiken? Nou ja, dit is voor Android gebruikers waarschijnlijk iets wat ze niet eens weten, maar echt, als je dat niet gewend bent, dan dit is fantastisch. Je hoeft nooit ergens in te loggen, want je kunt gewoon gelijk gebruik maken. Het is echt
van de wifi van die persoon.
Ja, als jij een iPhone hebt in deze ruimte en je gebruikt wifi en ik kom binnen met mijn iPhone, dan communiceren onze iPhones en dan zegt jouw iPhone tegen mijn iPhone, hey, dat is je wifi en dit is het wachtwoord, je kunt er zo gebruik van maken. Dat is echt briljant.
Ik heb het uitgezet, maar...
Onzin. Nou goed,
En ik wil niet op al die wifi netwerken, maar goed, dat is een ander onderwerp.
Ja.
Ze doen volgens jou hele slimme dingetjes, dat doet Android ook hoor.
Ja, dat doet Android ook wel. Maar kijk, ik heb mijn hele leven lang Android gebruikt. Ik ben vorig jaar al op iPhone overgegaan, omdat ik wilde weten waar ik het over heb en wat ik afvakkel. Ik bedoel, waar... En ik wilde ook dat ecosysteem leren begrijpen. Dat is voor mij een hele interessante ervaring geweest. En er zijn daadwerkelijk dingen in de user experience die zijn wat ik noem convenience magic. En dat beheerst Apple als geen ander. En dat kan een game changer zijn, want mensen kiezen vaak voor convenience over vrijheid en over alle andere dingen.
Mij is het ook belangrijk als je die bril makkelijk opzet. Als jij de Quest 2 opzet, dat weet jij Herbert. Weet je, dat duurt 3-4 minuten of 2 minuten voordat je hem op hebt ingesteld hebt. En dat die een app, inderdaad.
Als je een bril draagt.
Ja, nog erger.
Ja, dit heeft Vision Pro ook iets moois. Ze hebben een samenwerking met Zeiss.
Maar lijkt me
en ze beweren dus dat je dus geen bril hoeft te dragen, maar dat je dus aangepaste lenzen erbij krijgt en dan werkt.
Dat zou fantastisch zijn.
Ja.
Maar die convenience, inderdaad, dat doen ze goed. Maar ik moet dan bij zo'n keynote wel altijd lachen van dat ze nu live stickers in messages hebben. Of ze hadden op je iPad 4 timers tegelijk die af kunnen spelen. En ik kreeg dus ook echt van collega's, waarom 4? Waarom niet 10 timers tegelijk? Dat zijn echt allemaal best wel zielige dingen. Maar goed. Even terug naar die bril, want we hadden het erover wat die bril, waarom jij goed vond, maar je hebt heel veel twijfels, omdat jij al andere brillen hebt gezien. Dus jij zag geen technologie. Ik vond die hele opbouw van die tech stack vond ik ook wel mooi. Weet je dat ze chip hebben gemaakt, die R1.
Ja, die, ja.
Dat vond ik ook leuk, ik had die een screenshot gemaakt daarvan.
Ja, dat heb ik ook. Ik heb me daar uitvoerig in verdiept om te kijken van wat is nou de meerwaarde van die chip en waarom hebben ze dit gedaan? Want wat ik ervan begrepen heb is dat die chip ook een groot deel van de kosten verantwoordelijk is voor een groot deel van de kosten van de bril. En die chip
uit, want ik heb dit gemist.
Ja, er zit er in de headset een M2 chip. Kennen we?
Die is rap, hè? Dat is echt een rappe chip.
Ja.
Jawel, hij zit in deze computer.
Ja.
Oh, hij ziet echt sceptisch.
Ja, weet je, ik heb mijn hele leven Intel en AMD gebruikt. En het enige verschil wat Apple heel goed doet, is omdat het een closed walled garden systeem is, dat het supergoed en efficiënt en op elkaar afgestemd is. Maar M2-chip is echt Alle chips van Apple zijn altijd langzamer dan andere chips van AMD en Intel. En dit deden ze in de talk ook mooi. Toen zeiden ze met de nieuwe Mac, zeiden ze, hij is 12 keer zo snel dan de snelste MacBook Pro met een Intel processor. Ja, dat is uit 2020. Dat mag ik verdomme wel. Sorry, mag ik niet zeggen.
Maar
het is gewoon een processor dus. Ik dacht dat het een chip was met een speciale taak.
Ja, sorry, we zijn afgepakt.
Okay.
De R1.
M2-chip is processor. En die doet eigenlijk alle compute van de headset. En dan heb je een R1-chip. En die is helemaal toegewijd aan het realiseren van alle sensoren. Dus alle camera's, de LiDAR, alles wat erin zit, gaat allemaal via die R1-chip. En dit is wel heel slim van Apple in die zin. Want wat is het grootste probleem van VR en AR headsets? Input lag, waardoor je en lage latency en lage refresh rate, waardoor je misselijkheid krijgt.
Ging het te laat, ja.
Exact. Ja. En omdat ze er dus toch voor gekozen hebben om eigenlijk een VR-headset te bouwen, maar het niet zo te noemen, is dat dus super belangrijk. En ze hebben zich dus gefocust op input lag. En wat ze zeggen is dat je maar 12 milliseconden hebt. Kan je vertellen, 12 milliseconden, dat is best wel een goede prestatie. Want onder de 20 milliseconden zou je het niet moeten kunnen waarnemen dus als normaal mens. Een
seconde, ja. Dat is amper waarnemen.
Ja, professional gamers die kunnen dat wel waarnemen, maar een normaal mens niet.
Hey, en de hele bediening, daar hebben we heel kort net over gehad. Dus mind reading met je ogen, met je handen, met je tappen. En wat of voice, daar Siri, dat gaat ook nooit werken. Dus
nee, daar hebben ze ook niks over gezegd. Hè? Is jullie dat ook opgevallen? Ze hebben alleen gezegd, use your voice. Maar
use
Siri,
your voice.
Er zijn heel veel mensen die zeiden voorafgaand aan deze lancering van, ja nee, ze hebben jaren Siri niet geüpdate, omdat ze niet wilden weggeven hoe goed hun AI is. Maar dat gaan ze nu doen. Ik geloof er geen moer van. Ze hebben er niks over gezegd. Dus volgens mij is Siri nog steeds, by a long shot, de slechtste artificial intelligence.
Dus ze moeten het hebben van de oog bekijken waar je kijkt en waar je op blijft kijken. Ja. En de touch met je vinger.
Ja. Ja, en de oogtrekking, dat is natuurlijk al wel bewezen, ook bij andere headsets. Dat werkt ook fantastisch. Alleen hun keuze om alles... Ik weet niet, jullie hebben natuurlijk de video's gezien. En voor de luisteraars die het misschien niet hebben gezien. Je hebt meermaals scènes waar je op de achtergrond dan iemand ziet werken met zo'n headset op. Dat is de backdrop. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar die staan altijd als een soort van... Ja, hoe moet je dat... Die staan zo, met hun ellebogen helemaal naar achter getrokken. Met hun handjes zo net voor hun buik. Heel erg oncomfortabel. En dat heeft ermee te maken, denk ik, dat het zitten twee camera's aan de onderkant van de headset die recht naar beneden
moeten
kijken. Dus het is ook niet geschikt voor mensen met een bierbuik zoals ik. en die camera's registreren je handbewegingen. En daarmee bedien je dus dingen.
Ja,
dat betekent dus beperking aan inderdaad aan je houding, aan wat je kunt doen.
Ja, er zitten ook aan de voorkant camera's, maar ik denk dat je van nature een soort dat die mensen ook eens ervaren dat je een bepaalde plek hebt waar je dan de beste resultaten krijgt of zo. En ik denk dat het super oncomfortabel wordt lange termijn. En wat ik ook vind is... En nu, dit is ook weer een Steve Ballmer potentieel momentje. Want Steve Ballmer is natuurlijk... It doesn't have a keyboard, so it's a bad email machine. Maar hun keuze om van controllers af te stappen... Die werkt volgens mij... Ja, ik weet nog niet zo goed hoe dat gaat uitpakken. Want ik heb namelijk de afgelopen 15 jaar meermaals geprobeerd om... zelfs met de eerste Leap. Dat was een device die kon je kopen om hand gestures te registeren bij je computer. Ja, ja. Ik heb het keer op keer geprobeerd. Omdat in mijn hoofd die Jedi is natuurlijk... Dat is ultiem. Dat is wat we allemaal willen. Minority Report. Ik heb nog niet één keer meegemaakt dat het echt lekker werkte. Dus ik ben heel sceptisch. En door de controllers dus volledig weg te laten, heb je ook eigenlijk niks tastbaars. En dat is in mijn ervaring. Ik was pas bij Lightning VR. Dat zijn echte pioniers in Nederland op het gebied van VR experiences. En die ontwikkelen dus zelf allerlei zeg maar handheld devices, zoals guns, et cetera, voor hun experiences. Die doen ze 3D printen of uit China laten komen. Omdat ze weten, dat is een van de belangrijkste aspecten van een driedimensionale experiences hebben, is dat je wel iets zeg maar tastbaars hebt waar je mee werkt en wat je vasthoudt en wat je kunt hebben. Dus ik weet het niet. Misschien gaat Apple hier natuurlijk weer een iPhone momentje laten zien en dat het zo geweldig is gemaakt dat het in één keer wel werkt. Dat kan. Maar ik ben nog wat sceptisch. Ik wil het nog wel even zien.
Zo, ja. Ik geloof, we komen straks op use cases en zo, maar inderdaad, ja, dat jij dan werkt en die camera naar beneden en dat is dan mijn scherm en dan heb ik een groot scherm voor me. Ja, ik kan het me niet voorstellen, dat aspect.
Programmeurs, professional gamers, iedereen die veel achter de computer zit, heeft tegenwoordig een wireless mechanical keyboard. Of in ieder geval een mechanical keyboard. Om de simpele reden dat die tactile feedback zo'n belangrijk onderdeel is van je interactie. En die is dus bij hen helemaal weg. Hè, dus waar ze proberen meer zintuigen te betrekken door je een headset op te geven, verlies je er ook weer één doordat ze deze keuze. Maar ik weet het gewoon niet. Ik vind het heel lastig.
Mogen we even doorgaan met de vinkjes? Ja, want daar waren we. Dus we hadden de AI-vink. Moet je daar nog meer over vertellen? Is dat nu echt gewoon om de metaverse mogelijk te maken? AI-vink?
Ja, kijk, je zou...
Ik had alles wat
we, maar in principe zou je bij alles wat we vandaag nog gaan bespreken, zou je wel iets over AI kunnen zeggen.
Een overkoepelend.
Dus ja.
3D-omgeving, dat was...
Ja, daar gaan we al. Nee, maar
is het noodzakelijk of niet?
Is het noodzakelijk? Wat bedoel je? Als
nou,
je
om een metaverse... Zoals we gedefinieerd, is geen definitie van, heb je net verteld. Maar voor mij is de metaverse toch een virtuele wereld waarbij je
ingaat. Nou, laat ik zo zeggen. Ik ben over gaan nadenken naar aanleiding van Matthew Ball's boek, waarin hij, kijk, zijn definitie van de metaverse is, een belangrijk onderdeel van is, persistente virtuele werelden. Dus daadwerkelijk een tweede realiteit hebben naast onze huidige realiteit. En initieel dacht ik, ja, oké, makes sense. Maar ik begin met er toch zo mijn vraagtekens bij te hebben. Het maakt veel sens voor gaming. Hè? Daar is het een bepaalde experience. Maar dan is het puur en alleen dat entertainment stuk. Van ik ga op vakantie of ik ga wat anders doen. Ik ga naar een andere wereld toe. Maar voor de metaverse aan zich, zoals ik die zie. Dus die frictieloze integratie van digitaal en fysiek. Weet ik niet of dat zo belangrijk is.
Dat is toch een te beperkende definitie. Want dan is ook frictieloos dat ik mijn huis bedien. Doe ik niet hoor. Maar met mijn handbewegingen.
Of met je stem.
Of met mijn stem.
Ja, nou ja.
Dat is ook een frictieloos een integratie tussen de fysieke en de digitale wereld. Dus die definitie van jou vind ik te nauw.
Ja, ik vind eigenlijk wel, dat is mijn persoonlijke voorkeur, zeg, gooi ik maar even in de groep, dat bij dat metaverse hoort wel die driedimensionale wereld. Als je dat laat varen, dat is wat, waar iedereen het aan vastgeknoopt vindt zitten, als dat een goede zin is. En als je dat niet doet, dan zeg je eigenlijk alleen maar hoe we het in de toekomst gaan doen, dat noemen we de metaverse.
Nou,
en dat is al
okay,
te makkelijk, vind ik eigenlijk.
Dat is ook, zo bedoel ik het ook niet. Ik denk ook dat je gelijk hebt, die driedimensionale... Dat driedimensionaal aspect is wel relevant. Alleen, kijk, waar Ben zegt van, joh, als ik gewoon mijn hand in mijn huis beweeg en de gordijnen gaan omlaag, dan zou dat ook metaverse zijn. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat we toegaan naar een wereld binnen een decennium waarbij al deze zaken gekoppeld zijn aan een augmented reality aspect. Ja, en bijvoorbeeld Google's lancering van Google 3D Geospatial Tiles, hè, waarmee je dus letterlijk op Google Maps een 3D AR ding kunt maken voor je winkel of whatever. Dat zijn allemaal signalen die daarnaar wijzen dat ze daarmee bezig zijn. Om de digitale wereld aan de fysieke wereld te koppelen. Op alle aspecten. En ik denk dus...
Dat is allemaal AR, hè?
Dat is allemaal AR, ja. Dat is allemaal AR, ja.
Nee, maar dat er een hele digitale laag over de wereld. Prima.
Ja. Ja, maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk... Kijk, het punt is, en dat is waar ik die metaverse zie, is dat op enig moment wordt het eigenlijk... Ben jij niet meer bewust van waar die digitale... waar dat scheidingsvlak is. He, dan ben je deels digitaal of deels virtueel, zullen we het allemaal noemen, augmented, whatever, en deels fysiek bezig en je schakelt frictieloos tussen die twee werelden. En dat is op het moment dat we dat bereiken, hebben we de metaverse.
Ja, ik wil even naar een filosofische vraag en daarna gaan we echt weer terug naar de vinkjes. Maar filosofie is natuurlijk gewoon, ik zie juist een trend, dus jij zegt het smelt helemaal.
Ja.
Ik nu veel meer zie van totaal los. Of mensen willen echt niets digitaal. Telefoon weg, telefoon uit. In het bos.
Er zijn altijd...
Of we gaan digitaal.
Ja. Ja, maar
of is dat maar een niche van de mensen?
Het ene moment het een en het andere moment het ander.
Ja. Oh, dan heb je de drie. Heb je of helemaal niks, of je versmelt.
Ja, als ik naar buiten, dat is dan weer persoonlijk, maar als ik naar buiten de natuur in ga, dan heb ik niet eens mijn smartphone bij me.
Ja, precies.
Laat staan dat ik met een van de apparaat op mijn hoofd zou rondlopen.
Ja.
Terwijl onder andere omstandigheden voor entertainment of voor werk, ja, dan versmelten die werelden voor mij eigenlijk nu al.
Ja, maar de vraag is dus waarom? De vraag is waarom? En dat komt in mijn optiek, hè? In mijn optiek komt dat omdat het verschil tussen de ervaringen nu zo groot is. Het kost energie om naar een scherm te kijken, omdat we nog te maken hebben met pixels en refresh rate. Het kost energie om in een digitale wereld te zijn, waarbij je niet dezelfde frictieloze interactie hebt met je omgeving als in de fysieke wereld. De use cases zijn ook nog beperkt tot gaming en productiviteit. En in mijn optiek gaan we langzaam zeker, en in die zin zie ik wel wat dingen in de Vision Pro die daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren, maar in die zin zie ik een transitie waarbij die die dat scheidingsvlak, waarbij we die echt daadwerkelijk dat gevoel hebben van oké, nu stappen we uit de virtuele wereld in de fysieke wereld. Ik denk dat dat echt helemaal gaat verdwijnen tot het punt dat jij straks in het bos loopt wandelen met je huidige bril op. Alleen dan hebben ze daar gewoon een waveguide in gezet. En dan zeg je gewoon, ik do not disturb voor de komende uur, want ik ben in het bos. Whatever, word je niet meer gestoord. Ja. Maar je hebt nog steeds die bril op. En het kan nog steeds zo zijn dat je, terwijl je dan in één keer een specht voorbij ziet vliegen, dat je zegt van, oh, wat was dat voor vogel? En poem, dan zegt hij, denk, oh, dat was een groene specht. Bam.
Ja, nee, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat er momenten zijn dat ik de werkelijke wereld zonder serieuze filters wil zien. Hè, zonder dat die bijgekleurd wordt dat daar voortdurend allerlei bordjes in hangen, weet je wel.
Ja.
Van dat die, als die specht voorbij komt, dat er al een bordje aan hem hangt.
Ja.
Daar heb ik helemaal geen zin in. En ook als ik een stad bezoek die mooi is, dan wil ik graag gewoon die stad zien. Ja. En als ik extra informatie wil, dan vraag ik er wel om.
Maar stel je nou voor dat je naar Lissabon gaat. Ik was vorige week in Lissabon. Prachtige stad, maar het is hartstikke druk op straat. Wat nou als je die mensen uit kon zetten? Ja.
Ja, met een special audio hebben we natuurlijk dat je die mensen uit kan zetten. Ja, dat
niet je zet al die mensen uit.
Toch
en jij geniet. Ja, maar goed, je zegt ook, ik wil maar de helft van de mensen. Ik wil dat het een beetje rustiek uitziet. En je AI geeft wel een indicatie als er iemand op je afkomt. Of kan zelfs met, we zien nu al, augmented reality, met AI. En ik kan video aanpassen, zodat dingen gewoon weg zijn.
Belangrijk als die AI de reclame uit kan zetten.
Ja, precies. Maar wat nou als die AI dus jouw visie zo kan sturen, dat je niet tegen mensen aanloopt en dat je het idee hebt dat het gewoon rustig is op straat.
Kunnen mensen uitzetten? Dat is wel fijn.
Ik vind het een origineel idee. Ja, ik kan niet meteen nee tegen.
Ik heb hem nog nooit gehoord. Echt een origineel idee.
Zet het op mijn verlanglijst.
Ja, en toch, kijk, weet je, kijk, in de recente serie van Amazon, The Peripheral, hè, dan hebben ze het natuurlijk over 2040 en dit soort headsets en dit soort technologie en ook nog verder in de toekomst. En William Gibson, die ook dit heeft geschreven, net als Neuromancer, oorspronkelijk, die heeft dus ook een technologie bedacht waarin ze in Londen in de toekomst, waar bijna iedereen dood is, want blablabla, alles bad, dan hebben ze dus programma's, hologrammen op straat, zodat het lijkt alsof er mensen zijn. En dit is waar ik dit idee krijg, want ik dacht, ja, dit kan de ene kant op werken, van je voegt mensen toe, maar ik bedoel, met technologie kan alles, dus je kunt ze ook gewoon halen.
De aardige mensen aanzetten en de vervelende uit.
Ja.
Nou, even de 3D. Nou, je hebt me wel genuanceerder gemaakt. Ja, het is nu al genuanceerder. Ja. Vinkje interoperabiliteit, dat lijkt me heel moeilijk. Dat gaat niet interoperabel met al die werelden. Of gaat dat wel lukken?
Ja, ik denk dat het zeker gaat. Ook dat is weer, als we het dan over de metaverse hebben. Kijk, we zitten in een bear market. En de aandacht is niet voor de metaverse, maar de ontwikkelingen gaan door. En in ieder geval de Web3 en de blockchain wereld, maar ook andere technologische velden, hebben al bewezen over de afgelopen jaren dat in zo'n bear market juist de mooiste dingen worden gedaan. Want er wordt de kaf van het koren gescheiden. Ik bedoel, hoe vaak ik Bert Slachter dat niet heb horen zeggen in de CryptoCast. Dus
ja.
Ik geloof daar ook echt in. En ik geloof er niet alleen in. Het is ook letterlijk wat ik zie. Het is echt wat ik zie gebeuren. Dus ook daar ben ik van overtuigd dat die interoperabiliteit er wel komt. Maar we moeten wel, mensen vragen me nog steeds naar Decentraland en Sandbox.
Maar ja, okay,
daar moeten we echt vanaf.
Maar goed, ik zie nu machtig, wordt het TSMC, Nvidia, Apple, Microsoft. Dus ik zie toch dat soort bedrijven die alleen maar groter worden. Want die hebben het kapitaal, het ecosysteem waarbij dat lukt.
Ja.
Dat is allemaal heel aandoenlijk hoor, die mooie decentrale initiatieven.
Maar als het dan toch over interoperabiliteit gaat. Ik heb het nergens duidelijk zien staan. Maar ik ga ervan uit dat zo'n Vision Pro alleen gaat samenwerken met Apple hardware.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd.
Precies.
Ja.
Nee, maar wat ik zeg, dus Apple toch weer de macht en heel sympathiek.
Hij valt natuurlijk nog te bezien, hè? Ik bedoel, ze hebben deze markt nog niet veroverd.
Als ze alleen op hun eigen markt mikken, dan laten ze een hele hoop liggen.
Laat ik vooropstellen, ik bedoel, dit device heeft best wel dingen die niet nieuw zijn, maar die wel qua kwaliteit significant hoger liggen dan de rest van de markt. Maar ja, het moet ook $3,500 kosten.
Ja.
Dat is 7 keer zoveel dan een Quest 3 moet kosten. Als ik
ze hebben 5000 patenten, dat noemden ze toch even.
Ja,
dus
maar
dat is een teken.
Ja, mag ik dit zeggen op de radio?
Nee, dat mag ik niet zeggen.
Hoe cares?
Nou, hoe cares? Dat betekent dat ze dus al die macht wel allemaal bij zichzelf houden.
Ja.
Dat veel makers van concurrerende apparaten bij hun moeten komen voor licenties.
Ja.
Dat zegt het.
Ja, dat snap
ik. Nee, dus ik wil meer bewijspunten hebben dat de hele sympathieke decentrale initiatieven, dat daadwerkelijk van de grond komt. Want ik zie dat Totaal niet. Mastodon ga ik toch even noemen. Heel flauw van me. Blue Sky, heel flauw van me. Maar ja, weet je...
Het schiet niet op.
Nee, dat schiet niet op. Nee. Dus ik denk dat de hele interoperabiliteit, laat me zitten.
Ja, ik...
Nee, nu overdrijf ik. Dat meen ik niet.
Ik wil waken dat ik in herhaling val, maar weet je wat een beetje het punt is? Zeker in de wereld waar wij in leven. Hè? Iedereen hier in deze ruimte en vaak waarschijnlijk ook veel van onze luisteraars. We leven een beetje in een bubbel. In een hyperconnected wereld. Waarbij elke nieuwste ontwikkeling, elke nieuwste trend. Het is gelijk hoppatee. Iedereen weet ervan. Het wordt gelijk beoordeeld. We zijn allemaal judgmental. Hoppatee. En als het dan niet binnen een paar maanden gelijk een gigasucces is. En het is geen ChatGPT met 100 miljoen users in een maand. Dan is het een failure. En...
Nee, dat is
gewoon niet zo. Dat moeten we gewoon niet zo zien. Als je kijkt naar iPhone-adoptie, want ik zag in de voorbereiding de show notes die ik kreeg van Daniel, ging het over wat is dan de killer app of de killer feature. Maar heel eerlijk, iPhone heeft ook nooit een killer app of een killer feature gehad. Als je kijkt naar de adoptietrend van iPhone, dan zie je gewoon...
Pinch to zoom. Dat is in elk geval een onderscheidende feature.
Ja, maar als dat een killer feature was, dan had iedereen van de een op de andere dag een iPhone gekocht. En dat is niet wat we zien. We zien gewoon een geleidelijke adoptie over de jaren heen. Wel een exponentiële groei. Ja, wederom. Maar we zien, en hier geldt dat ook. Ik bedoel, die hele Web 3, dat kwam van de grond voor het eerst een beetje in 2021. Had het zijn eerste hype in de Gartner Hype Cycle. In de Hype Cycle. Het is niet per se een Gartner Hype Cycle natuurlijk. Ja. Maar,
jij begint over de prijs. Je zegt dat is veel te veel, zeg je eigenlijk. Hè?
Ja.
Wat is de beste strategische keuze? Dat is misschien best interessant om het even over te hebben. Hè? Die Quest die wordt behoorlijk gesubsidieerd door Facebook.
Ja.
Die is een zevende van de prijs.
Ja.
Knal je dit soort dingen op de markt, subsidieer je ze zwaar in de hoop op flinke adoptie? Of ga je voor high-end, hoge omzet per verzet product?
Ja.
En gok je op developers die daar wel eens mee aan de slag gaan en in feite de markt gaan definiëren met wat ze maken?
Ja, ik vind het vreselijk om dit te moeten zeggen. Maar ik denk uiteindelijk, terwijl ik hier zit, dat Apple misschien toch wel de betere strategie volgt. Ik heb het vandaag met veel mensen over gehad. En de verwachting is eigenlijk dat ze binnen afzienbare tijd komen met een goedkopere device zonder het stukje Pro. Hè, dus Vision. En de verwachtingen zijn dat dan zo'n 1500 tot 2000 euro zou moeten
kosten. Dan vindt iedereen dat opeens heel weinig.
En dan is het nog... Ja, precies. Dit is een fantastische Apple marketing. Dit is natuurlijk heel slim. Ze positioneren een device wat gruwelijk duur is. Wat iedereen wil hebben, maar wat niemand kan betalen. En dan komen ze... Ja, maar we hebben ook nog een goedkope versie voor jullie. Hoor. Die is bijna net zo goed. Ja, het is wel echt... Dit is 1-op-1 sales. Hè. Ik heb jarenlang tech sales gedaan. Dit is 1-op-1 sales strategie. Ja. Waarbij je een te dure optie positioneert. En dan vervolgens terugkomt met een goedkope alternatief.
Ja, en dat zogenaamd goedkope alternatief. Dat wijkt dan in prijs niet zo geweldig veel af van een high-end iPhone. Dus wat dat betreft hebben ze nog gelijk ook.
Ja, ja. Ja, het zou kunnen.
Ja, we moeten even over... Ik vind die killer apps wil ik even doorgaan. De use cases. Wat werkt nu echt goed en wat niet?
Ja.
Nou, jij hebt een jarenlange ervaring, dus ik ben nu een developer. Wat ga ik als eerste ontwikkelen?
Ja.
Voor de Vision Pro of voor de Quest 2 of 3 nu?
Poeh.
Ja, zo, kan je nagaan, hè? Dan nodigen dus de Nederlandse expert, Mr. Metaverse, uit. En die zegt poeh. Ja. Dat vind ik, nee, maar dat is interessant.
Nou ja, jij vraagt, wat gaan je dan nu ontwikkelen voor die headset? En de eerste gedachte die in me opkomt, ja... Moet dat dan wat nieuws zijn? Maar weet je, er is al zoveel ontwikkeld voor AR en VR headsets. En er zijn fantastische apps daar al voor alle industrieën.
Ja, noem eens wat.
Nou ja, er zijn... Noem eens wat. Off the top of my head, een 3D-applicatie. Nou ja, er is een fantastische app voor VR, AR. Dit puur entertainment. Maar hebben jullie wel eens VR chat gedaan?
VR chat?
VR chat.
Nee.
Nee?
Nee.
Ik ook niet.
Wat
is dat een game?
Is het een game? Het is een wereld. Okay. Het is de dark web of de VR space.
Oh, wait.
leg uit. VR chat.
VR chat.
Met veel seks en zo.
Als je Ready Player One Oasis. Nou, nee, seks hoeft niet per se. Is mogelijk, maar is niet per se noodzakelijk. Nee, okay. Maar VR chat is echt het dichtste bij de Oasis wat je in de huidige wereld hebt. Ja. Je moet je voorstellen, VR chat is gewoon echt... VR chat is een ander universum. Mensen zijn daar, identificeren eigenlijk bijna altijd als één uit een aantal categorieën, waaronder bijvoorbeeld furries, et cetera. Mensen lopen daar rond als anime-karakters of als fotorealistische modellen. Alles kan. Er zijn mensen die hebben thuis pole dancers inderdaad voor clubs. Want er zijn allerlei clubs in VRChat waar mensen van over de hele wereld naartoe gaan.
Het klinkt, nog ga je misschien boos worden als Second Life 2.0.
Ja, ja. Sorry. Nou, daar word ik helemaal niet boos om. Want okay. In heel veel opzichten is het dat. Het is ook een virtuele wereld die in heel veel opzichten dezelfde dingen raakt. Met er is meer verbeeldingskracht, denk ik. Want je kunt in Second Life ging het natuurlijk best wel om een kopie van de huidige wereld. Mm-hmm. Wat ik een van de zwakke punten vond. VRChat omhelst helemaal of omarmt helemaal het idee van oké, in virtual reality is alles mogelijk. Dus het is een super cyberpunk sci-fi-achtige wereld. Je kunt in een magisch bos rondlopen en het volgende moment ben je in een super cyberpunk city in een club. Dat kan allemaal, maar de ervaringen daar zijn echt, ja, er is geen enkele andere VR-experience die zich daarmee kan meten.
Ik zit nu op Steam, zit ik te kijken.
Ja, het is echt. Ja. Maar goed, ja, je zit natuurlijk op Steam op je Mac te kijken. En dat doet geen recht aan de ervaring. Dat kan ik
niet. Nee, ik zie wel 25.000 active users.
Ja.
Dus
ja.
Dat
een hele kleine community.
Wat recht doet aan de ervaring, dat is een VR-bril opzetten. Een Quest of een...
Ja, nee. Ja, absoluut. Ja, het is echt de meest mindblowing experience. Afhankelijk van naar welke club je gaat ook natuurlijk. Maar die je kunt hebben in VR. Zoiets... Als Apple zoiets ook zou kunnen creëren, en dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren, want de positionering van de Vision Pro is natuurlijk heel erg op productiviteit en werk. Maar dan zie ik best wel veel mensen bijvoorbeeld dat gaan adopteren.
Zo interessant dat je dat zegt, hè? Want we hebben een BNR Digitaal special gemaakt over de Vision Pro. Allemaal luisteren, kan je downloaden. Maar daar was ook van, ja, omdat ze met Disney samenwerking hebben, heel, heel erg ook een entertainment device. Ja. Onze conclusie was juist van... Het is een beetje zoekende. Ze doen zeg maar, ze laten alle mogelijkheden zien en we laten de developers maar kiezen waar het naartoe gaat.
Zeker.
Zoals je de Apple Watch ooit lanceert en waarvoor die precies was, geen idee. Ja. Maar we kijken wel en dat was uiteindelijk voornamelijk fitness device nu.
Ja, nou, daar ben ik met je eens. En ik ben ook best wel benieuwd hoe ze dat willen gaan spelen, ook met die Disney Plus. Want ik weet niet, maar je hebt een los van het feit dat de batterij aan een kabel zit, wat ik echt 2012 top vind. Maar die batterij gaat 2 uur mee, heb ik begrepen.
Ja,
ja, ik weet niet of jullie recentelijk de duurtijd van een gemiddelde Hollywood film hebben bekeken, maar dat is meer dan 2 uur. Dus die batterij is leeg voordat de film af is gelopen.
Om maar te zwijgen van een serie binge.
Ja, ja, dat is niet aan de orde. Nee, dus
nee, dan koop je, ik zei al ook in die uitzending, je koopt 4 batterijen. Die neem je allemaal mee.
Ja, als
en die
je
zijn
ze
natuurlijk
wisselen.
€99 per stuk.
Maar denk je dat je ze kunt wisselen? Dat zou wel kunnen.
Ja, wel, want het zit met een magneetje.
Dus je moet meer zien. Oké, ik ben benieuwd.
Is inderdaad,
maar het is natuurlijk belachelijk, denk ik. Ja, ik zie daar meerwaarde dan niet van.
Maar dat is, ik weet niet of jij daar details van kent, maar ik heb dus gehoord dat... de developers van dit product eigenlijk nog bij de leiding in Apple erop aan hebben gedrongen om die lancering uit te stellen.
Ja.
Omdat ze nog wilden dat de technologie verder zou komen voordat ze het product op de markt gooiden.
Ja, klopt.
Gaat het dan over dit soort dingen? Een batterij?
Ja, dat zou best wel kunnen.
Waarbij of hetzij de batterijen potenter moeten worden, hetzij het apparaat minder gulzig?
Ja, het zou me niet verbazen. Ik denk heel eerlijk dat Apple initieel begonnen is aan het ontwikkelen van een echte AR headset. Met echte see-through. Waar je dus echt door het glas heen kunt kijken. Ik denk dat dat echt oorspronkelijk de visie is geweest.
Okay, ja.
En dat ze erachter zijn gekomen onderwijl dat gewoon niet ver genoeg ontwikkeld was. En
dat is toen het probleem precies?
Ja.
Half doorlatend glas dat je kunt regelen?
Dat bestaat nu wel. Recentelijk heeft C-Real dus een demo. Waar was het? De beurs vorige week kon je daarnaar kijken.
Maar goed, misschien te duur of niet bedrijfszeker.
Nee, het is gewoon nog niet ver genoeg ontwikkeld. Het is nog niet klaar voor mass production. En je moet je voorstellen, deze headset is al 4 jaar in ontwikkeling. 4 jaar geleden bestond het niet. Dus in die zin was het gewoon niet beschikbaar. Dus ze hebben een pivot gemaakt naar een soort VR headset die ze proberen te positioneren als een AR headset. En in mijn gevoel zegt me dat Tim Cook ook gewoon zijn eigen stempel een keer wilde drukken op iets.
Ja. En dat is heel gevaarlijk.
Ja, maar dat is het gevoel wat ik krijg. En dat er intern dus een politiek aan de gang is geweest daaromtrent. Enerzijds geen risico's willen nemen. Anderzijds Tim Cook wil wel iets lanceren. Et cetera, technologie nog niet ver genoeg. En ja, dit is het eindresultaat.
Hey, er is dus een use case gevonden voor de Apple Watch en voor de iPhone. En nu zoeken we ook, jij zegt ze zijn er al zat. Maar dat is best wel niche allemaal voor een virtual reality bril.
Ja.
Toch?
Ja. Ja,
ook omdat die brillen er niet zijn. Dat is natuurlijk kip-ei, dat snap ik ook wel.
Ja,
als de bril goed is, dan komen de developers ook vanzelf. Want dan is het apparaat goed.
Nou,
kan je meer ontwikkelen.
Wat ook interessant is, ze hebben dus een samenwerking met Unity aangekondigd.
Ja.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk hun eigen chips. Dus Nvidia is not part of the game. En Nvidia heeft natuurlijk op dit moment is gewoon de wereldwijde leider als het gaat om werkelijke productiviteit in three-dimensional space. Ik bedoel, Nvidia Omniverse is misschien wel de belangrijkste platform op dit moment voor bijvoorbeeld productiviteit als het gaat om fabrieksruimte, et cetera. De digital twins van productieprocessen, et cetera. Alle grote brands, of althans alle grote brands, een hoop grote brands werken daarmee. Mm-hmm. En de use case daar is dus dat je inderdaad in VR een digital twin van een fabriek kunt bouwen en kunt verkennen en kunt gebruiken, et cetera. Dat wordt dus allemaal niet mogelijk via een Apple device.
Ja, vind ik een goede use case die je nu noemt, ja.
Ja.
Want dat hoor je natuurlijk veel, hè. En virtuality is natuurlijk business-to-business toepassingen.
En als je de video bekijkt van de trailer, dan zie je frappant genoeg dat ze dat wel benoemen. Ze zeggen dus, oh, you can build your factory process of iets. En dan laten ze een filmpje zien wat er net zo uitziet. Alhoewel, het is meer een soort Nvidia Omniverse versie, maar dan van 5 jaar geleden. Wat gigantisch is natuurlijk, met de huidige snelheid waarmee die dingen ontwikkelen. Dus ze doen alsof het er wel allemaal mee kan, maar ze, ja... Het wordt heel lastig voor ze om samen te werken met de marktleiders, in ieder geval op dit moment, wat dat betreft.
Hey, we hebben voor de vinkjes interoperabel gehad, we hebben AI gehad, we hebben 3D gehad.
Ja.
Welke vinkjes moeten wij nog af?
Even kijken, interoperabel, 3D, AI, Metaverse Virtual Worlds, gaming, hebben we het ook trouwens over gehad. Ik denk...
En dat de vinkjes wel?
Ja, ik denk het wel.
De elementen die we nodig hebben om het goed te ontwikkelen. En het eindstadium is nu nog zo'n een skibril. Straks is gewoon Herbertse bril die hij nu op heeft. Daar heb je een laag over, waardoor hij inderdaad in zijn bos. En hij kan hem zelfs, lijkt me al lastiger dat hij hem compleet afsluit. Want de zijkant zie je dan licht.
Ja.
Waardoor hij helemaal in de virtuele wereld komt. Dat is het toekomstbeeld met zo'n simpele bril. En wij weten zeker dat, nou dat weten we niet of de mensheid dat wil, maar daar werk jij aan om dat iedereen van te laten genieten. Toch? Dat is toch de bedoeling?
Ik denk, en ik ben echt een optimist, en de singularitarian.
Yes! Ja, alle buzzwords moet je gebruiken, dus dat klopt.
Ja, nee, ja, dat ik heb op jou te plagen, niet voor ik ook op reageerde. Maar ja, ik geloof erin. Kijk, er zijn heel veel redenen om te denken dat al deze ontwikkelingen dystopische gevolgen gaan hebben. En dat is ook niet uit te sluiten. Maar ik denk dat aan de andere kant van het spectrum er een gigantische hoeveelheid mogelijkheden ligt om de wereld hiermee te verbeteren. Van mental health care tot meer veiligheid op de fabrieksvloer, tot onze interacties met onze naasten, tot het oplossen van het toxiciteitsprobleem, zeg ik dat goed zo in het Nederlands, toxicity probleem van het internet nu, omdat eigenlijk het grootste deel van ons menselijke communicatievermogen, non-verbaal en stem afwezig is. Dat kan allemaal teruggebracht worden naar de digitale ruimte, zodat we onze menselijkheid terugbrengen in technologie. En ik zie dat
hier weer plaatsvindt. Want juist worden we hier minder menselijk van. En dan ga je eruit. En dan kan je je menselijke eigenschappen volledig benutten. Want dan heb je niks met technologie.
Ja, maar dan komen we terug op mijn eerdere gesprek met jullie over frictieloosheid. We werken toe naar een punt waarbij het niet meer waarneembaar is. Of dat je digitaal of fysiek bezig bent. En op dat moment kunnen we onze biologische evolutie terugbrengen, omdat die gewoon herproduceerd wordt in de digitale ruimte.
Ja.
Er is één punt van frictie waar we het denk ik nog over moeten hebben. Alle VR, AR producten, nou VR eigenlijk vooral, hebben tot nu toe het bezwaar gehad dat je misselijk werd en zo, maar ook dat het knelt en allerlei vormen. Dat ik met mijn bril niet in die Quest past bijvoorbeeld.
Ja.
Denk jij nu dat wat Apple in de pijplijn heeft zitten, dat al die dingen oplost? Of gaan we dat gewoon daar ook weer terugkrijgen?
Ik denk niet dat het alles oplost, maar in dit is wel één punt waarop Apple best wel eens echt een significante gamechanger kan zijn en de hele industrie een boost kan geven. Want ze hebben natuurlijk die R1-chip ontwikkeld specifiek voor het reduceren van dit probleem. Voor het oplossen van dit probleem. Die vertraging, ja, die waarneming. Dus als ze dat daadwerkelijk kunnen realiseren...
Maar dat is alleen het bewegingsziekte.
Dat is alleen de bewegingsziekte. Ja, ik heb nog wel mijn twijfels over hun vermogen voor het renderen van driedimensionale objecten. Want ja, ze hebben een M2-chip, dat is geen Nvidia-chip. Dus betekent dat die toch wel significant langzamer is. En ze hebben wel 2 keer een 4K-display per oog. Dus dat betekent dat je 2 keer 4K moet renderen in 3D. En dat moet dan ook nog een hogere refresh rate hebben. Ik heb geen idee hoe ze dat gaan doen. Ik heb echt geen idee hoe ze dit voor elkaar gaan krijgen. Maar goed... Maar om de comfortva, andere stukjes natuurlijk, hoe dat ding op je hoofd voelt. Ja, ze hebben het in het filmpje, hebben ze het zo positioneerd zoals we er wel over na hebben gedacht. Dat ding dat zou heel goed automatisch moeten aansluiten en bewegen. Wat ik gelijk heel opvallend vond, is dat ze geen hoofdband hebben. Je hebt bij al je headsets zo'n headband. En er is 100% zeker iemand
geweest. Over de Apple. Bovenkant van je hoofd heen, die ontbreekt.
Ja, precies. Ja. Dus er is 100% zeker iemand geweest die heeft gezegd van... ja, maar ik wil niet dat mijn haar de hele tijd door de war gaat zitten. Dus doen we niet. Dan moeten we een oplossing verzinnen. Dus, maar de vraag is even hoe goed die band dan werkt. Je ziet natuurlijk dat die heel groot is aan de achterkant. En daarmee proberen ze dat natuurlijk op te vangen.
Ja. En de rand van de bril zelf doet ook iets, denk ik.
Exact, ja. Dus ik denk dat die gewoon beter om je hoofd gevormd zit... en dat ze dat daarmee proberen op te vangen. Maar goed, dat brengt dan toch weer het volgende. Ik bedoel, de huidige use case van VR AR is ook bijvoorbeeld voor e-sports... Wat natuurlijk in toenemende mate een rol speelt... Ja, blijft dit ding dan wel op je hoofd zitten als je de Beat Saber speelt? Kan dat überhaupt? Gaan we dat doen? Wil iemand dat? Hoe doe je dat dan als je niks in je handen hebt? Want dan moet je dat met je handen doen. Ja, dat is allemaal nog maar even de vraag. En kan die dat bijbenen als je heel snel gaat bewegen? Kan die dan nog steeds die frictieloze ervaring opleveren dat je niet misselijk wordt? Ja, dit zijn vragen die kunnen pas beantwoorden als ik hem op mijn hoofd heb gehad.
Maar goed, heel veel weet je. We hebben 3 jaar geleden een VR-AR uitzending gedaan. En toen die ik nooit vergeten ben dat... Walmart 17.000 quests toen had gekocht om mensen te trainen om de groenten goed te sorteren.
Ja.
Ik vond dat een hele leuke use case.
Ja.
Ik hoor niks meer van die use case. Maar dat zijn wel hele praktische...
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. En het is eigenlijk heel jammer dat we niks van deze use cases horen, want die zijn er best wel een hele hoop. Ik weet bijvoorbeeld... dat in Nederland een bedrijf is, Hendrix Genetics. En die hebben bijvoorbeeld met HoloLens dingen gedaan om een laboratorium in Chili samen te laten werken met een laboratorium in Nederland. En de brandweer in Twente maakt gebruik van een omgeving die gebouwd is door Jan Verwoerd en zijn bedrijf.
Ja, dat doet het niet zo.
Nou, 3D, 360 fabriek. Ja, goed. Erwin,
maar was het een
kopje
pilotje of was het echt
nee,
gewoon
echt een gebruik. Dus
in de
brandweer in Twente, die doen hun oefeningen in driedimensionale 3D ruimte om te leren brandweerwagen te gebruiken. En we hebben natuurlijk KLM, Nederlands of de werelds beste luchtvaartmaatschappij, hebben een XR Center of Excellence hier in Amsterdam op Schiphol, waar ik ben geweest, waar ze elke dag nieuwe use cases bedenken voor het gebruik van XR, voor het trainen van hun piloten, het bijhouden van hun skills, voor het trainen van de ground personeel, zodat ze niet met die tractoren hoeven rondrijden en vliegtuigen. Ze hebben testen gedaan met passagiers. Ze hebben een test gedaan met reizen zonder te reizen, met een dame van 100 die de familie in Noorwegen heeft bezocht, met een virtual reality headset en een 3D-camera daar. Dus er zijn best wel heel veel use cases en allerlei coole dingen die ermee gedaan worden, die niet zoveel aandacht krijgen, helaas.
We hebben gisteren even in de toekomst tussen aanhalingstekens kunnen kijken wat Apple gaat doen. Welke elementen moeten naar jouw idee nog verder ontwikkeld worden? Want door die R1-chip, dan worden we niet meer misselijk, hartstikke goed. Maar welke elementen moeten ontwikkeld worden om uiteindelijk dat beeld te hebben van je zet een bril op en je bent echt één, de digitale wereld en de echte wereld is één? Is dat nog meer compute power? Die had je een beetje genoemd, want jij vermoedt niet dat Apple dat kan. Zijn het nog... Apple heeft bijvoorbeeld, dat hoorde ik net... die heeft zijn eigen camera's ontwikkeld. Dus niet standaard van de plank.
Ja.
Vond ik ook wel weer gaaf.
Ja.
Want ze kopen in de iPhone, was jarenlang, weet niet hoe het nu is... was gewoon standaard van de plank.
Ja.
Welke elementen missen ze? Wat voor integraties missen we? Niet misschien Apple, maar misschien Meta of...
Zo. Ja. Nou ja, kijk... wat voor integraties missen ze? Nou, ze hebben natuurlijk heel bewust een keuze gemaakt om samen te werken met Unity. En dat is ook een strategische politieke keuze. Want ze hebben natuurlijk ze hebben beef met Epic Games. En dat is de partij achter de andere grootste engine, Unreal Engine. Ja. Dus het is niet zomaar. En heel eerlijk, voor mobile is Unity wel de leider wereldwijd. Maar niet voor alle andere platformen. Alle andere platformen is Unreal Engine echt wel de undisputed leader van 3D graphics en AI integration, hebben ze weer. En Nvidia werkt heel nauw samen met Nvidia werkt heel nauw samen met Epic Games en Unreal Engine om dat te optimizen en die AI integration plaats te laten vinden. Dus ik vind dat nog wel lastig, want dit staat ook bijvoorbeeld interoperability weer gigantisch in de weg.
Ja, je hebt nu dus twee partijen.
Ja.
Dus Apple met Unity.
Ja.
En dan heb je Nvidia samen met de Unreal Engine. Ja.
Het bedrijf waar ik hiervoor werkte, Jom uit Utrecht, werken aan een platform, een Metaverse platform. En zoals ze het gebouwd hebben, is het mogelijk om van een Unity-wereld naar een Unreal Engine-wereld te gaan. En dit is allemaal in de browser. Maar als zij dus in de toekomst dit zouden willen, mogelijk willen maken op een Vision headset, dan gaat het dus nooit werken.
Nee.
Ja, dus dan in één keer, dan werkt het niet. Nou, dit zijn dingen waar ik me zorgen om maak.
Waarom? Ik maak me echt totaal niet voor. Nee, maar goed, weet je, ja, waarom?
Ja, omdat, ja, omdat voor mij die interoperabiliteit een heel belangrijk onderdeel is met de metaverse.
Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
Omdat de enige manier waarop we dit continu gaan gebruiken met z'n allen is als het frictieloos is. En als jij hier de deur uitloopt van deze studio, dan functioneert alles nog. Je kunt ademhalen en je kunt kleuren nog herkennen. Maar de wereld die Apple aan het bouwen is, als jij zo'n Apple device hebt en je loopt deze deur uit, dan verdwijnt de hele wereld. Dan is het gewoon, stopt het gewoon.
Dus op allerlei momenten moet afvragen welke VR-bril moet ik nu weer opzetten.
Exact, ja.
Dan gaat het
ja.
niet goed.
En dit, en
dan wordt het hele fenomeen geen succes.
Ja, maar het is toch altijd vanuit mijn bril. Of vanuit mijn device, een bril, lens, weet ik veel, naar de wereld toe. De wereld doet toch niks? Dus of ik dan in de even naar de mobiele telefoon in de Android-wereld zit of in de iOS-wereld. Ja, ik kan alles doen met mijn iOS, jij kan alles doen met je Android. Nou, en dan zie ik, dan doe ik straks in de AR, VR, Metaverse-wereld, doe ik alles vanuit de Apple samen met de Unity of alles vanuit Nvidia samen met de Unreal Engine.
Ja, nee, een duopolie, ja, dat gaat nog wel.
Ja.
Laat ik een andere poging tot een metafoor doen. Je hebt Tesla, toch?
Ja.
Ja, kun je dan in Duitsland rijden?
Ja.
Je zo de grens over?
Ja.
Niks aan de hand, kun je gewoon doorrijden.
Ja.
Ja. Ja, als je met die Tesla bij de grens komt en dan, je kunt niet verder. We werken niet samen met Duitsland.
Maar ik snap deze metafoor niet.
Ja, dan zou
standaardisatie?
Ja, dat is toch vervelend?
En ooit dan heb je toch geen spoorbreedtes verschillend?
Dan heb je toch geen toegang tot bepaalde delen van de wereld?
Nee, maar kijk. In jouw VR-metaverse wereld is het Herbert naar de wereld toe. En de wereld, die is, je gaat ergens naartoe. Het is mooi. Het is één met virtueel en Herbert. Ja? Dus het is Herbert naar een wereld en die wereld in Herbert. Maar die wereld, het is dus hoe Herbert die wereld percipieert, hoe die daarmee omgaat. Maar die wereld is gewoon de fysieke, echte wereld. Die is er gewoon. Die verandert niet. Dus of die nou met zijn Apple of met zijn, met zijn Meta, dus maar met de Nvidia, dat doet er helemaal niet toe. Dat is hetzelfde als een telefoon.
Ja, nee, ik denk dat jouw beeld en mijn beeld van hoe dat dan zou functioneren toch anders zijn. Want kijk, nu heb ik hier een bekertje voor me staan en je zou kunnen zeggen dat dit bekertje van mij is. En je zou in onze wereld, is dit bekertje interoperabel? Ik bedoel, iedereen kan dit bekertje gebruiken. Want er is maar één, zeg maar, world engine met onze fysieke wetten. Ja? Maar in de wereld die Apple nu aan het bouwen is, of althans waar zij naartoe willen, is dat dus niet zo.
Ik heb je. Dus, daar zit een, ik heb je. Het zit dus, jij zegt, Apple bouwt dan een digitaal bekertje in de wereld. Die kan ik dan met mijn Apple wel pakken, zien enzovoorts. Maar jij zit met je Nvidia en je
exact.
Unreal. Of, en jij kan dat virtueel niet pakken.
Exact.
Klopt.
Of andersom. Of andersom.
Ja.
En dat leidt dus weer.
En dat vind jij jammer.
Dat vind je heel jammer.
Maar je hebt dus wel verschillende soorten van interoperabiliteit. Want als ik het even vertaal naar het web. Dan hebben jullie het nu dus over websites die met PC-hardware wel toegankelijk zijn. En met Mac-hardware niet.
Ja.
Zoiets zou je kunnen hebben.
Ja.
Maar intussen is het wel zo, hè, het internet zoals het nu gegroeid is, bestaat dat bijna niet. Als je Apple hardware hebt, dan kun je op het hele internet kun je eigenlijk alles doen.
Ja. En
dus
hoe komt
de vraag is, welke kant gaat het op?
Ja. Maar en hoe komt dat er kan? Omdat het internet gebaseerd is op open standaarden. Ja.
Interoperabiliteit. Wie kan dit in één keer uitspreken?
Interoperabiliteit.
Dat wordt dus zelf niet interoperabel.
Nee, ja. Ja. Nee, maar daarom. En zelfs Apple heeft daar, zeg maar, aan toegegeven van oké, het internet heeft open standaarden. Omdat dat iets is wat ontwikkeld is voordat Apple zijn huidige marktdominantie had.
Microsoft heeft nog geprobeerd het te versteren, maar dat is hij.
Ik snap het nu met je beetje, vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar toen bedacht ik me, is het heel erg? Want er zijn bepaalde gebouwen in de echte wereld, daar mag ik niet in. Maar zijn er bepaalde gebouwen, daar mag ik wel in. Dus ja, er zijn er eenmaal dingen waar ik als mens geen toegang tot heb. Dan denk ik, ja, dan kom ik niet bij jouw prachtige wereld. Ook niet erg.
Ja, dat is iets wat je kunt zeggen als je in Nederland bent opgegroeid en een grote mate van vrijheid hebt genoten. Maar ik denk dat als je in een autoritaire staat bent geboren en ervaren hebt hoe dat is, dat je dat dan toch heel anders over denkt.
Ja.
En ik zie de metaverse echt als de extensie van onze huidige samenleving in de digitale ruimte, om het dan maar in het Nederlands uit te drukken, in de toekomst. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we daar eenzelfde mate van bewegingsvrijheid en interactievrijheid realiseren. En het pad wat Apple nu ook heel bewust inslaat, want ze hebben het woord metaverse niet genoemd, ze hebben geen virtual reality benoemd, ze hebben het over spatial computing. Ze willen hun eigen walled garden hier creëren en ik vind dat ontzettend eng. Want in die walled garden wordt ook 30% belasting geheven over alles wat er maar verhandeld wordt. Ja. Tussen wie dan ook. Ik weet niet, dit is niet de wereld waarin we leven. En ik denk dat dit onze toekomst is. Mm. Of zou moeten zijn. Dus ja, dat vind ik wel zorgwekkend.
Ja. Ja, dus dan moeten we nog blij zijn dat Meta met hetzelfde bezig is.
Ik ben daar heel blij om. Ik zou het nooit durven denken 10 jaar geleden. Maar I'm rooting for Mark.
Ja. Nou, het hele privacy aspect vond ik ook
als,
goed.
Als we naar de toekomst kijken, hè, wou jij het over het privacy aspect hebben?
Nee, dat vond ik goed bij Apple dat ze dat weer bevestigen en marken. Oh, ja. Die is niet zo betrouwbaar.
Nou ja, het leuke daarvan is het, hè, als dat Apple zijn selling point wordt, dan moet Meta wat dat betreft ook met de billen bloot. Ja. Dat is dan wel weer fijn. Ja. Maar goed, kijk eens even naar de toekomst. En over een jaar of 10, je hebt het voor een deel al wel gedaan. Je hebt wel wat gezegd tot nu toe, maar schets eens wat is dan de killer app waarbij... Qua metaverse van gebruik maken, qua VR en AR. Je had het over voorbijvliegende spechten die je achteraf kunt determineren.
Ja, kijk, ik ben geen Nostradamus.
Nee, maar je bent wel
met je metaverse. Broek. ja, ik ben Mr. Metaverse. Ja, ik denk dat... Ik denk echt dat we over 10 jaar veel verder gaan zijn dan wie dan ook op dit moment durft te verwachten met de adoptie in de samenleving van het hebben van een wearable accessory.
We overschatten wat er over 1 jaar veranderd is en we onderschatten wat er over 10 jaar veranderd is.
Ja, en waar ik ook kijk, op het moment ik zie overal exponentiële groeilijnen. En exponentieel denken en exponentieel ervaren is iets wat mensen heel lastig vinden. Omdat we gewoon heel erg lineair denken en gebouwd zijn. Dus ik snap dat er heel veel verzet tegen is en mensen zeggen van ik geloof daar niet in, maar ik denk echt dat we over laten we het zo zeggen, als we nu terugkijken naar 2010 en wat er veranderd is van 2010 tot nu, ik denk dat we ongeveer 3 keer zoveel verandering moeten verwachten in de komende 10 jaar. Dus de transitie van de eerste smartphones en apps naar waar we nu zitten en dan keer 3 met nieuwe devices, augmented reality, virtual reality, integrated.
Lopen we dan allemaal over straat met iets als een Vision Pro op onze neus?
Ja, ik denk dat in ieder geval 1 miljard mensen op aarde daar dan mee rondlopen, ja. En ik denk dat het grootste deel ervan in Azië zal zijn.
Wat zei je?
Ik denk dat het grootste deel in Azië zal zijn. Omdat de adoptie daar het snelst gaat en het makkelijkst is met regelgeving.
Ja, ja, ja.
Want de huidige Europese bureaucratische instelling, die zorgt voor heel veel veiligheid voor de burger, maar die zorgt ook voor gigantische obstakels voor
innovatie,
ja.
En het zijn dan, neem ik aan, niet zo van die bulky dingen zoals nu, maar aanmerkelijk
licht. Nee, absoluut niet. Nee, als je ook kijkt naar de nieuwe Quest 3, dat ding is al 30% lichter dan de vorige. Dus ik bedoel, als dat 30% elke 2 jaar is, nou, dan hebben we dus over 6 jaar hebben we gewoon een normaal brilletje op het hoofd. Ja. Ja.
Ja, ja,
ja. En ik heb de eerste Oculus op mijn hoofd gehad en besteld en de eerste 5. En dat was ook wel bizar, want toen ik de eerste 5 binnenkreeg, dat ding was €1200, vonden we toen superveel geld. Dat was in 2014 of zo.
Dat ook exponentieel.
Ja, 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 ook exponentieel omhoog. Maar goed, we hebben natuurlijk inflatie, dus.
Ja,
en,
wel.
Maar dat ding, ik had de pre-order en die was 200 gram zwaarder dan de uiteindelijke retail. Zoveel wisten ze daar dus al alleen in één en dezelfde device tussen de pre-orders en de daadwerkelijke launch. Wow. Dus dit is gigantisch hoe dat gaat.
Oké, okay. Ben nog wat?
Ja, ik heb nog 1 vraag. Kan de mensheid dit allemaal bijhouden, de biologische mens?
De biologische mens.
Anders zoals wij zijn als mens.
Ja, de biologische mens gaat daar significante problemen mee krijgen, ben ik bang, de komende 10 jaar.
Ben ik ook bang voor.
Daarom is het maar goed dat we een bedrijf als Neuralink hebben. Nee. Kunnen we dat zo snel mogelijk augmenteren met de chip in ons hoofd.
Oh, ja. Ja.
Krijgen we zo'n Apple speciaal ontwikkelde chip in ons...
Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk gaat gebeuren. Maar goed, laten we het hebben over de eerste komende 10 jaar. Ik denk dat we vrij zeker van kunnen zijn dat we al wel pogingen gaan zien van technologie die onze gedachten gaat lezen. Eigenlijk zit dat in de Vision Pro natuurlijk al, hè. Maar verder meer geavanceerde vormen daarvan die ons gaan helpen om onze neural load, zeg maar, te verlagen in deze wereld. Ik denk ook, een ander ding bijvoorbeeld is, wat gaan we dan noemen? Dat wordt bij mij vaak gevraagd, tenminste, met wat is de transitie van social media naar deze wereld en AI en worden we overwhelmed? Ook dat werkt twee kanten op. Hè? Als jij dadelijk een digital twin hebt die namens jou jouw social media beheert en filtert en jou echt daadwerkelijk alleen nog maar de dingen laat zien die jou interessant of relevant vindt, dan wordt het een andere wereld. Als jij dadelijk niet meer hoeft te daten op Tinder, maar dat je een digital twin hebt die een miljoen dates per dag doet. En dan alleen de persoon in jou voorstelt waarmee je direct een klik had op je eerste date in simulatie. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus in die zin gaan ook deze technologieën bijdragen aan dat we minder load hebben, denk ik. Dat is mijn hoop, mijn overtuiging, dat we minder overweldigd worden.
Wat je zei,
ja,
dus
mensen uitzetten. Ja, we gaan mensen uitzetten. Ja.
En soms onszelf.
En soms onszelf.
Ja. Dat gaan we nu doen.
Gaan we nu doen, ja.
Aragorn, Meulendijks, neem me niet kwalijk, Mr. Metaverse, hartelijk bedankt voor je inzichten en je meningen. Ben van den Burg, hartelijk bedankt.
Herbert Blankenstein, dank u wel.
Ja, dankjewel jongens.
Vond het en tot de volgende Technoloog. Dag allemaal.
Hoi.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneer maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.